90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hi, voordat je aan deze podcast begint, nog even dit. Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast, genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast-app. Dankjewel.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit hier wel met voor mijn neus een boek trouwens van mijn dochter. Dat heet Hoe overleef ik mezelf? Ik zit aan tafel bij de schrijfster van het boek. En ik zit ook tegenover haar allernieuwste boek. Dat heet Hoe overleven we? En dat is een heel indringende graphic novel die ze heeft geschreven. Niet bepaald voor kinderen, zoals de Hoe overleef ik serie. Maar wel voor, nou, kinderen mogen van mij ook lezen. Maar goed, dan krijg je wel heel wat voorgeschoteld. Het is een reis door haar binnenwereld die ze heeft gemaakt de afgelopen jaren. Waarin ze de trauma's van haar moeder en haar familie, haar vader ook. En ook daaropvolgend van haarzelf heeft bestudeerd. Nou goed, daar gaan we het zo meteen over hebben wat er precies in staat. Het is een heel interessant boek, Hoe overleven we heet het. En we gaan het erover hebben en over al het andere wat er ter tafel komt. Met schrijfster en tekenaar van Sine Omen. Van Sine Omen, dit boek hier wat we voor ons hebben liggen. Je nieuwste graphic novel. Nou, persoonlijker kan het ongeveer niet worden, denk ik. In een boek.
Ik denk het bijna niet, nee.
Hoe vind je het om het hier te zien liggen?
Fijn.
Ja?
Ja. Mijn innerlijke criticus die houdt zich heel rustig erover.
Is jouw innerlijke criticus nogal sterk vertegenwoordigd doorgaans?
Ja, absoluut. Ja, die heeft tenminste die.
Nou, had, dat weet ik natuurlijk. Dat want, weet dit je. Boek, want ik heb dit boek gelezen. Ja, dus.
En in het vorige boek, ik weet niet of je dat gelezen hebt. Dat,
nee.
Nou, dat gaat eigenlijk over hoe ik leer om te gaan met mijn. Het gaat over de overgang, ja. Overstroomt over. Maar het gaat eigenlijk over hoe ik met mijn innerlijke criticus leer, nou, op de eerste plaats hoe ik haar leer kennen en besef dat ik een innerlijke slavendrijver heb.
Ja.
En wat die allemaal doet in mijn leven. Tang. Maar Tang houdt zich nu
tamelijk rustig.
Ja, die houdt, nee, heel rustig eigenlijk. Want normaal eigenlijk altijd, want ik zie dat je ook een Hoe overleef ik boek mee hebt genomen. Ja. Als ik iets af had, had ik eigenlijk alleen maar commentaar op. Op mezelf dus eigenlijk. Dit is niet goed, dat is niet goed. En ook op de drukker ook soms wel. Of dus. En dat die commentaarstem, die is heel rustig geworden en heel reëel. Dus er zitten een paar foutjes in dat boek. Eentje door mezelf, dat ik iets vergeet, dat ik iets, nou, vergeten ben weg te halen. En één pagina is dubbel afgedrukt. Nou, het is gewoon een vergissing bij de drukker.
Ja.
En ik denk, nou oké, okay, bij de herdruk dan is die
wordt
eruit.
Wordt het alweer beter.
Ja, ja.
Maar zit de criticus altijd heel erg op hele feitelijke dingen?
Oh, die criticus
op
staat
alles.
Op alles.
Dus
op
ook wel
alles.
Van, het is rommel en het stelt niks voor.
Ja.
En weet ik veel.
En jij wat, stelt niks ook voor. En wat je doet, al die prijzen die je hebt gewonnen, stelt allemaal
niks
voor.
Nee.
Want eigenlijk, en daaronder zit natuurlijk de kernovertuiging. Daar gaat het ook over, mijn boek, van ik ben gewoon niks waard.
Ja. Hoe kan het dat je dan zo productief bent geweest? Hè?
Compensatie. Bewijzen dat je wel wat waard bent.
Dus in die zin is het ook een hele productieve kracht in je,
zou je
in
kunnen
je wezen.
Zeggen, ja.
Ja, het is een soort productief. Het is destructief en productief tegelijkertijd.
Ja. Ja, ik denk dat je twee, als je zo'n kernovertuiging hebt, en dit is misschien een beetje kort door de bocht, maar dat je twee dingen kunt doen. Als je dus die kernovertuiging hebt, ik ben niks waard, dan kun je daarna gaan leven alsof je waardeloos bent en dus van alles in je lijf spuiten of drinken.
Ja.
Of
jezelf kapot maken.
Echt destructief zijn. En in de goot belanden. Had ook gekund.
Ja.
Of dat je dus in die overcompensatie schiet. En tegen de klippen op probeert te bewijzen dat je er wel mag zijn.
Ja.
En ik denk dat heel veel zeer geslaagde mensen uit bedrijfsleven of uit de politiek of wat dan ook, als je onderzoek zou gaan doen naar hun jeugd, dat je weer aardig wat dingen gaat tegenkomen. Ja, hoor.
En waarmee je dus eigenlijk ook kan zeggen dat, of dat het waarschijnlijk ook zo kan zijn dat heel veel mensen die heel geslaagd zijn, qua binnenwereld heel dichtbij liggen, dicht bij de mensen liggen juist, die totaal gederailleerd zijn in de maatschappij. Of die zichzelf kapot hebben gemaakt.
Dat die, als je die naast elkaar zou zetten,
dat die met hun
persoonlijke
lijken.
Verhalen, met hun biografie, zeg maar, hun autobiografie. Dat zijn misschien ook geslagen, allebei geslagen en gepest en verstoten.
Ja, negatief zelfbeeld.
Met een heel negatief zelfbeeld. En ik behoor tot de afdeling vechters.
Ja.
En dat is ook een hele sterke. En daar moet ik ook mee uitkijken. Dat is een hele sterke kracht in mij.
Dat altijd vechten.
Ja.
En wanneer moet je daarmee uitkijken?
Dat ik er niet in doorschiet. Dat is eigenlijk met alles zo. Dat te is te veel.
Ja, en wanneer kan je doorschieten? Als je jezelf over de kop werkt? Of als je...
Bijvoorbeeld, en tegen windmolens vechten. Don Quixote effect, zeg maar. Dat je...
Dingen, gevechten die niet te winnen zijn.
Ja.
En je daarin vastbijten.
Ja, dus dat is iets wat met het oude worden ook... En daarom dus ook dus dat die criticus er niet... Pick your battles.
Ja.
Oké, dit is zo... Het heeft helemaal geen zin om hierover te lopen opfokken. Het is ook niet zo erg, eigenlijk.
Nee.
Maar als je zo in die te-zone zit, kun je geen onderscheid meer maken, denk ik, tussen wat belangrijk is en wat relatief onbelangrijk is. Dan wordt dat telkens aangejaagd, die vechtlust.
Ja, dan is eigenlijk alles een reden om in de gevechtsmodus te gaan.
Ja.
Ja, en geen gevecht is te groot of te klein. Alles kan aangepakt worden.
Ja, en daartegen in het spectrum, de andere positie is dus dat je er helemaal onder gaat liggen. En dat je zegt van... Ik kan er toch niks aan doen. Het heeft helemaal geen zin om hier me druk over te maken. Ik denk er gewoon niet meer aan. Ik negeer het, dan bestaat het niet.
Ja. Hey, en Francine, is de vechter in jou altijd dominant geweest? Of zijn er ook momenten in je leven geweest dat je dacht, ik ga mezelf gewoon kapot maken? Of ik leg me erbij neer en ik ga in een soort eeuwige roes mezelf verdampen?
Nou, ik heb dus... Waar jij misschien op doelt ook. Ik heb vroeger anorexia gehad. En dat is...
Daar doelde ik eigenlijk niet op, maar dat is natuurlijk precies
Dat is, maar dat is in feite ook vechten, maar tegen jezelf of tegen een deel van jezelf. En een bijeffect van anorexia schijnt te zijn... Ik heb dat nooit zo gemerkt. En dat is ook een overlevingsstrategie om dingen minder te voelen. Als je heel erg eigenlijk chronische honger hebt, dan verdoof je jezelf.
Ik denk als je welk gevoel in je lichaam dan ook heel dominant laat zijn, dat je andere dingen daarmee verdooft.
Precies. Ja. Dat klopt.
Ja.
Dat is een hele slimme.
Ja.
Ja, dat klopt.
Dus dat je met die honger duw je natuurlijk een hoop weg
ook. Ja, dan kun je aan niks anders meer denken. Nee. En die honger wordt op een gegeven moment ook een soort leegte in je hoofd. En dan voel je dus al die andere dingen. Dus als ik dat ooit gedaan heb, komt dat het dichtst erbij in de buurt. Maar tegelijkertijd is het ook de fight-modus, want... Mijn boek wordt dat ook beschreven, die overlevingsstrategieën. De stressresponsen, fight, flight, freeze, cry for help.
Ja.
En faint is dat. En kan ook en zijn.
Ja. Laten we even, want het is een graphic novel. Het is geen stripverhaal. Het zijn, hoe schrijven het? Het ziet er waanzinnig uit. Het zijn een soort collages en foto's en teksten en ook wel pratende figuren. En een hele erge kenmerkende stijl. Je ziet jouw binnenwereld er doorheen, heb ik het idee.
Mm-hmm.
Maar goed, dat zal altijd zo zijn bij goede tekeningen. En je vertelt het verhaal van je innerlijke reis, zoals je het zelf noemt.
Mm-hmm.
Samen met een innerlijke psycholoog,
mm-hmm.
Dr. Anders Mol.
Mm-hmm.
Op zoek naar de trauma's van jouw eigen moeder.
Mm-hmm.
En daarmee ook, waarmee jij ook belast bent.
Mm-hmm.
En ook je eigen trauma, wat je hebt wat zich eigenlijk herhaalde. Dat heeft met misbruik te maken.
Mm-hmm.
En hoe je dit alles hebt overleefd eigenlijk.
Mm-hmm.
En hoe je daar een vorm voor hebt gevonden.
Mm-hmm.
En die jaren die je hebt besteed om dat echt goed uit te zoeken bij jezelf. En eigenlijk ook hoe het bij je moeder zat en zit. Daar gaat dit boek over.
Ja,
zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is een goede samenvatting. Ja.
Wanneer wist je dat het boek er moest komen eigenlijk?
Wanneer het een boek zou moeten worden. Ten tijde dat mijn moeder stierf. En de hele zaak aan het rollen kwam. Dat ik achter haar geheim kwam. En toen ben ik eigenlijk ook gaan tekenen. Ik vond laatst die tekeningen terug. Toen had ik nog nooit een graphic novel getekend. Wel kinderprentenboeken. Ik wist ook helemaal niet dat ik dat kon eigenlijk. Of dat dat een vorm... Maar ben ik gewoon, dat is voor mij een verwerkingsmethode.
Het was eigenlijk een vorm die automatisch ontstond uit je handen.
Ja. Ja. En als ik die tekeningen nu terug, gewoon in een schriftje... zat ik hier aan tafel, was nog deze tafel. En dat is gewoon voor mij een manier om dingen te verwerken en inzichtelijk te maken en te snappen.
Uh-huh.
Dus toen is het begonnen. Maar toen wist ik nog niet dat er meer soort dagboekaantekeningen van wat is er nu gebeurd, hoe zou het gegaan zijn. Dus dat mij verplaatsen ook in wat dat had ik nog nooit eerder gedaan. Hoe mijn moeder opgegroeid is, wat zij mee heeft gemaakt en dat dat gevolgen heeft voor mijn leven, daar had ik nooit over willen nadenken, denk ik.
Je had dat gewoon voor je uitgeschoven eigenlijk.
Nou, ik denk dat dat iets, een soort van, daar heb ik veel over zitten nadenken, een soort van natuurlijk iets is, ook wat absoluut een biologische overlevingsstrategie is. Dat mijn idee is dat van je 20ste tot je misschien wel 50ste leef je voorwaarts. Ben je heel erg bezig met, daar begint mijn boek om mee. Ik ga het allemaal anders doen, ik ga het beter doen. Ik begin opnieuw als het ware.
Ja.
En,
biologisch gezien ook wel heel logisch natuurlijk.
Ja,
je moet een eigen leven opbouwen.
Precies.
En je kinderen grootbrengen.
Precies. Ja. Je kunt alleen maar voorwaarts gaan.
Ja.
En ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik heb ook wel met andere mensen. Ook
nader de 50. Dus we zullen zien hoe het gaat.
Ja.
Ja.
En daarvoor denk je van, ja, mijn vader heeft in Jappenkamp gezeten.
Het zal wel.
Mijn moeder heeft... Mijn moeder had een rare familie, of niet een rare familie, maar een familie die erg onaardig tegen haar deed. Daar heb ik dus wel altijd nagedacht van, wat is er? Heb ik wel zo'n vraag gesteld, mam, waarom doen ze zo tegen jou? En, maar niet echt dat je gaat nadenken over de structurele dingen van, wat voor een invloed heeft dat gehad op iemands leven? En wat voor een invloed heeft dat daardoor mijn opvoeding gehad? En pas na mijn 50ste, mijn moeder ging dood toen ik 54 was, toen ging ik terugkijken, met name ook, want dan heb je dus gevestigd wat je al die tijd hebt opgebouwd. En dan zie je dat je denkt van, verhip, en ondanks dat ik alles anders heb proberen te doen, beter, zie ik toch herhalingen.
Ja.
En tenminste, bij mij is het dan zo dat ik dan dat spoor terug ga volgen. Dus eerst volg je dus een weg voorwaarts, zeg maar, en dan ga je die broodkruimeltjes terug volgen.
Ja. En zou dat nou met je eigen leeftijd te maken hebben gehad of met het feit dat je moeder doodging? Want je was natuurlijk ook geconditioneerd door je moeder om je eigenlijk niet met haar geschiedenis te bemoeien. Omdat ze dat zelf gewoon altijd heeft afgehouden.
Ja. Ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, Gijs. Maar misschien kwam er toen wel een soort vrijheid.
Ja.
Ook omdat ik niet meer door haar geremd werd in het dagelijks leven. En daar dus eigenlijk ook mijn eigen invulling aan te geven. Want wat ik in mijn boek beschrijf, dat is een reconstructie.
Van haar jeugd?
Ja.
Ja.
En niet geheel op niks gebaseerd. Want ik heb natuurlijk allerlei... Ja. Dat ken je misschien ook wel, dat je dingen als kind binnenkrijgt, maar niet kan plaatsen.
Nee, dat zeg je er ook steeds heel letterlijk bij. Want je op een gegeven moment daal je eigenlijk af in haar leven, zou je kunnen zeggen.
Ja, of en, ik plug in. Je plug, zo voelt het
je
voor plugt mij.
In, precies. En je beschrijft en tekent en vertelt na... wat zij meegemaakt zou kunnen hebben.
Mm-hmm.
En dan zeg je er ook steeds heel netjes bij tussen haakjes. Dit is mijn interpretatie.
Ja.
Of zo denk ik dat het is
gegaan. Ja, want ik was er niet bij.
Je was er niet bij. En je hebt ook geen feitelijke weerslag van mensen ervan kunnen krijgen natuurlijk.
Want... Ja, wel iets hier en daar. Maar dat zijn een soort
maar goed,
van puzzelstukjes.
De gesprekken tussen jouw moeder en meneer Pastoor. Er is natuurlijk niemand behalve jouw moeder en meneer Pastoor bij geweest.
Nee.
Dus dat zijn natuurlijk toch... Dat is inderdaad interpretatie. Of zo zou het gegaan kunnen zijn.
Ja.
En dat zeg je dan ook steeds heel... dat vind ik ook wel conscientieus van je. En ook wel eerlijk tegenover je moeder. en misschien ook tegenover jezelf, dat je dat er dan gewoon steeds ook heel duidelijk bij zet van, ik denk, zo zou het dan maar gegaan kunnen zijn.
Ja.
Ja. Maar het was belangrijk voor jou om het te weten. Of het was nodig om het... Het bleek nodig om je daar een voorstelling van te kunnen maken.
Ja, net zoals ik net al zei, het helpt mij om een positie te vinden, om te begrijpen en om compassie te voelen. En voor mezelf ook, maar zeker ook voor haar. En ik ben altijd heel boos geweest, mijn hele leven boos geweest op mijn moeder. En niet van haar kunnen houden, omdat die kindwoede ertussen zat. En die kindteleurstelling en de kindverwarring en het onbegrip.
Ja.
Van waarom doe jij zo tegen mij?
Ja. Vind je het eigenlijk jammer dat je die compassie pas hebt kunnen voelen na haar dood? Of denk je dat het toch nooit gelukt was bij haar leven?
Nou, door die vraag van jou net denk ik... Het is de vraag of ik het had kunnen voelen. En ik moet zeggen, tijdens haar leven zijn ook al dingen veranderd, hoor. Want mijn moeder had Alzheimer al rond haar 72e begon het. En ik was eigenlijk haar mantelzorger. 10 jaar lang, zoiets. En naarmate ze verder wegdreef, werd ze eigenlijk zachter en liever. En zei ze voor het eerst tegen mij van, ik hou van je. En ik heb je zo gemist. En die keren dat ik dan met haar, want ik zag haar vaak. Ik zat voor mijn doen vaak. En zeker de laatste jaar, anderhalf, twee jaar, toen het echt steeds slecht
was. Alhoewel je innerlijke criticus ook de hele tijd zei dat je een slechte mantelzorger was.
Ja.
Ja.
Ja, dat het nooit, nou dat is wat Tang doet, nooit genoeg.
Ja.
Nooit genoeg.
Maar goed, je zat er vaak.
Maar het was helend. En dat ik, als ik met haar, het was in de plantagebuurt, met een rolstoel rondreed, Franse liedjes zingen, mijn moeder heel blij meezingend, dan voelde ik wel liefde en verbondenheid en ook heel veel compassie natuurlijk.
Met haar lot.
Ja.
Ja, op dat moment.
Ja, en haar lijden. En dat ik weet van dadelijk breng ik haar terug naar die afdeling. En dan moet ze me weer uit. Nou, als ik aan ding schiet, ik alweer bijna vol. Dat bijna onmogelijk. Er stond ze nog achter een raam.
Te zwaaien.
Weet je, ik de vrije wereld in. En zij zat daar in die...
Ja, maar dan was het bijna compassie met een oud vrouwtje dat het moeilijk heeft.
Ja.
Meer dan met je moeder.
Ja, en wat er gebeurde, denk ik, is... En dat ken je ook misschien... En iedereen kent dat wel. In een familie zijn er zijn echt vaste patronen. Iedereen heeft een rol en er zijn triggers. En als ik nu... Het is nu veel minder gelukkig. Omdat ik daar ook echt aan gewerkt heb. Maar als je dan... Ook al ben je 50 en je broertje is 4, 5... Je schiet zo weer in de rol van vroeger. Ja. Diezelfde irritaties, diezelfde... Ja. En ook met je ouders.
Daarom lopen kerstdiners altijd op een drama uit.
Omdat
iedereen weer in zijn oude rol...
Er zitten gewoon allemaal weer kinderen aan tafel.
En iedereen haat het dat je weer in die rol schiet, volgens mij.
En je kunt er niet uitkomen. Nee. En voordat je het weet, zuip je een lam. En dan denk je van, gelukkig is het weer voorbij.
Ja.
Maar dat komt dus omdat er allemaal unfinished business onder zit.
Ja.
En... Dus misschien, om terug te gaan naar jouw vraag, die compassie en die liefde die ik nu postuum voor haar voel, misschien was het niet mogelijk.
Nee.
Maar toen ze Alzheimer was ze niet meer zoals ze vroeger was. Kwamen er andere delen van haar tevoorschijn.
Ja, toen kon haar kwaaie schil ook een beetje.
Of mijn moeder was nooit kwaad.
Nooit
hoor.
Kwaad, maar meer...
Naïef, maar mijn moeder was geen moeder. En dat heb ik... Daar heb ik heel veel verdriet van gehad, dat ik haar moeder moest zijn.
Ja.
Mijn moeder was, al was ze wel, sorry man, maar domme dingen deed. Dat was niet uit onmacht. Nee, dit was niet uit onwil, maar meer onmacht.
Ja.
Dat ze dat gewoon niet snapte of begreep of... En dat komt, denk ik, dus, en dat... Tenminste, dat is wat ik aan toedicht nu. Doordat zij een soort van gestagneerd is in haar ontwikkeling. Door wat ze heeft meegemaakt en daar een grote steen op heeft moeten leggen. En het is een titel van een film, wat ik een hele mooie Girl Interrupted.
Ja.
Het is gestagneerd.
Ja. Heb jij wel moeder kunnen zijn, Francine?
Ik heb het, zoals ik ook net al zei, ik heb alles geprobeerd anders te doen. Dat is ook een soort van afspraak die ik met mezelf heb gedaan. Ja. Van, ik wil kinderen krijgen, maar ik ga alles anders doen. En dat heeft ook heel veel energie gekost, omdat dank daar ook heel erg op zat. Ja. Lag ik in bed 's avonds alleen maar op te sommen voor mezelf wat ik fout had gedaan. Dank deed dat dus, maar dat, toen kende ik dank nog lang niet. Mezelf te kastijden. Dus ik was eigenlijk op vol heel onzeker over mijn moederschap. En ik moest het ook soort van uitvinden. Als je dat voorbeeld niet hebt, dan gaat het je niet vanzelf af. Dan moet je zoeken naar hoe het dan wel moet. En ik had, als ik, laten we zo zeggen, als ik nu moeder was, had ik de dingen heel anders. Want ik ben anders nu. Ik ken delen van mezelf die ik toen niet kende. Ik heb dingen in de gaten die ik toen niet in de gaten had.
Ja, patronen, gedragingen.
Dus ik heb voor een groot gedeelte, en dat beschrijf ik ook in dat boek, dat is ook de reden waarom ik dit boek ging schrijven, omdat het zo confronterend was te zien. Ik heb gewoon dingen herhaald. En dat is dat niet aanspreekbaar zijn, dat terwijl ik dacht dat ik dat wel was, was ik dat niet. Dus ik heb absoluut ook de shit doorgegeven. Ja. Of de shit, de, laten we zeggen, het werkmateriaal.
Ja. En wat houdt niet aanspreekbaar zijn in eigenlijk?
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je niet thuis geeft. Dat je je verantwoordelijkheid niet neemt.
Maar je bent er wel, neem ik aan.
Ik ben er
fysiek.
Wel, tuurlijk. Ik heb altijd thuis gewerkt.
Ja.
Ik
heb eten gekookt.
Ik heb altijd gezorgd voor gezellige tafels. Alle vriendjes waren welkom. En dat was altijd... dus ogenschijnlijk was dat er allemaal. Maar omdat ik in feite geen thuis gaf voor mezelf, en omdat Tanger nog zo ontzettend was, die, wat je doorgeeft aan je kinderen zijn je kernovertuigingen. Dus die kernovertuiging van ik ben eigenlijk niks waard. Ik ben niet oké, jij bent niet oké.
Ja.
Dat uit de transactionele analyse komt dat die basispositie.
Ja, als je die diepe overtuiging hebt, dan kan je eigenlijk niks anders doorgeven.
Nee, hoe moet je dan iets anders... Dus ik heb heel erg geprobeerd om het tegenovergestelde van jij bent oké, volg je hart, allemaal dat soort dingen. Je bent geweldig. Altijd stimuleren, altijd het goede benadrukken. En, maar als je dat niet in jezelf doet, dan is het... Want kinderen ontvangen hoe noem je dat?
De kern van jouw wezen,
dat ontvangen
dat krijgen zij mee.
Dat krijgen ze mee. Dat kun je niet voor... Ik denk überhaupt tegenover niemand verbloemen. Ook al denk je zeg maar dat die hele buitenkant mooi opgetuigd is.
Ja. Mensen Zolang het niet authentiek elkaar, is, dan...
Nee, hoe goed het ook zeg maar gecamoufleerd is, het zijpelt overal doorheen. Dus ik had toen die kernovertuiging in mijzelf nog niet veranderd. Of überhaupt niet in de picture. En dat is wat je doorgeeft. En dus ook een soort van fundamentele...
Je kan daar niet overheen bluffen.
Nee. Maar je kunt doen wat je wil, maar uiteindelijk...
Hey, en je zegt, ik kende Tang toen nog niet. Tang is dus jouw innerlijke criticus, slavendrijver.
Perfectionist, zij heeft een heleboel petten. Zij is een soort van, ja.
En je kende haar natuurlijk in die zin wel, in die zin dat die stem was aanwezig in jouw hoofd.
Ja.
Maar je had haar nog niet geïdentificeerd als een soort losstaande figuur in jezelf.
Nee, als een overlevingsstrategie. Tang is een overlevingsstrategie. Net zoals Dr. Anders Mol in het nieuwe boek, De Innerlijke Psycholoog, is ook een overlevingsstrategie. Een hele sterke van mij.
Ja.
Alles willen begrijpen, alles analyseren, alles onderzoeken. Het geeft veiligheid.
Ja.
En Tang had een andere methode. Die dacht, als je nou maar perfect bent, dat is die compensatie waar je het over hebt. Als je het maar heel goed doet, dan ben je veilig.
Ja.
Want dat is al die delen in jezelf, die hebben maar één doel en dat is jou veiligstellen.
Ja.
Jou helpen overleven. En dat zijn delen die ontstaan zijn als kind.
Dus de intentie is goed, de uitwerking, kan dramatisch zijn.
Is over de top.
Ja. Bij Mol ook? Bij Dr. Anders Mol ook?
Ik kan kon, toen ik hem nog niet in de gaten had, nu nog steeds draag ik er soms in dingen helemaal stuk analyseren.
Ja.
En dat ik wat Mol doet, nee, Mol woont in mijn hoofd. Dus als je een getraumatiseerd lichaam hebt in feite, wat ik ook heel lang niet erkend heb hoor. Dat ik dacht gewoon, ik heb wat naars meegemaakt, praat ik niet over.
Ja.
Ik heb een lastige jeugd gehad, mijn ouders gescheiden. Het woord trauma heb ik heel lang niet gekend.
En een getraumatiseerd lijf is misbruikt, geslagen, door jezelf uitgehongerd.
Ja, dat alle grenzen...
Alles wat dat lijf zoal heeft meegemaakt.
Ja, de integriteit van het lichaam is geschonden. Er zijn grenzen overschreden. Dus een heleboel getraumatiseerde mensen hebben ook heel veel moeite met grenzen stellen. Dat je gewoon ook niet eens meer voelt wat...
Maar eigenlijk is dus een heel groot deel, of tenminste een belangrijk onderdeel van de verwerking, of van het begrijpen, is om dingen die je wel weet, namelijk er is een stem in jouw hoofd die de hele tijd jou bekritiseert. Er is een kracht in jouzelf die de hele tijd alles tot op de draad wil analyseren.
Mm-hmm.
Nou, je weet dat je een lichaam hebt wat van alles heeft meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar om dat, zou ik zeggen, eigenlijk van elkaar los te trekken, te benoemen, en er ook in het geval van die stemmen soort personages van te maken. Maar om die dingen eigenlijk heel concreet te maken en daarmee ook een heel klein beetje buiten jezelf te plaatsen.
Ja, ja. Precies. Je kunt, dat is ook iets wat Mol ergens zegt, je kunt dingen niet helen of veranderen als je ze niet ziet.
Nee.
Als je niet je er bewust van bent.
Nee.
Dat wat niet gezien wordt, kan niet geheeld worden.
Nee.
Dat leeft voort in de schaduw.
En een stem die de hele tijd zegt van, je stelt niks voor, wat je hebt gedaan is niet goed genoeg. Je hebt wel gekookt, maar het was niet lekker. Je hebt een boek geschreven, maar het stelde eigenlijk niks voor. Je hebt een tekening gemaakt, maar die was niet mooi. Die stem, die kan je natuurlijk denken dat je dat zelf, of tenminste,
precies.
Je denkt dat je dat zelf bent.
Ja.
Ja.
En dat is met heel veel mensen een heel leven lang zo. Is bij mij ook heel lang. Dat je gewoon niet weet dat dat eigenlijk een separaat deel van jouzelf is.
Ja.
Wat jou probeert te beschermen.
Ja.
En op het moment dat je ervan losmaakt, dat je het geïdentificeerd hebt inderdaad.
Mm-hmm.
Dan kun je er iets mee doen. Dan kun je ermee gaan praten en met compassie ook weer naar kijken.
En
maar dat doe ik dan in mijn vorige boek. En uiteindelijk zeg ik, net zoals ik op het laatst met andere delen van mezelf in het nieuwe boek doe, Hoe overleven we, dat je het kunt bedanken en er iets tegenover kunt stellen ook. Van, in het vorige boek stond tegenover, tang stond, een beetje raar, maar goed, zo werkt mijn fantasiewereld. Kloek, de kip, dat is een kip, een soort, en dat is eigenlijk de innerlijke goede moeder.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, Tang was de innerlijke vrede, strenge, nooit genoeg moeder, die uberkritisch en Kloek. Dus dan krijg je een soort van balans in jezelf.
Ja.
Want die Kloek die zegt van, Tang zegt altijd je moet. En Kloek zegt je mag en je kan. Dat zijn heel andere boodschappen naar een kind toe.
Ja.
Maar je bent goed genoeg en dat is een heel andere energie.
En die heb je ook in je zitten.
Ja, maar die was heel, heel onontwikkeld.
Ja.
Om te overleven heb ik als kind ervoor gekozen. Ik moet in mijn kracht gaan zitten. Ik moet sterk zijn.
Ik mag niet falen.
Ik mag niet falen.
Ja.
En toen als kind was zeg maar, en ik had natuurlijk ook de innerlijke stemmen, die worden soort van gemodelleerd op de innerlijke stemmen van je ouders. Want het is ook dat is ook wat je overerft.
Ja.
Mijn moeder had ook geen zelfwaarde uiteindelijk.
Nee.
Die had absoluut niet.
Nee.
Daarom liet ze ook alles maar over de grenzen gaan. Wat ik als kind niet begreep. Dat ik dacht van mama, hoe kun je dat nou
door jouw
laten
stiefvader
gebeuren?
Bijvoorbeeld.
Mijn stiefvader, mijn vader, die laat je behandelen als oud vuil. En
ja.
Daar werd ik dan als kind heel kwaad om. En dan,
Heb jij jezelf ook als oud vuil laten behandelen eigenlijk?
Wow.
Ben je ook in die val gelopen?
Ik heb absoluut, dit is een confronterende vraag. Ik heb absoluut zeker ook, ik ben over mijn eigen grenzen heen gegaan. En ik heb over mijn eigen grenzen heen laten gaan. Ja, allemaal uit naam van liefde.
Ja, is dat uit naam Voor je, ja, ja.
Nou,
ja.
In hoop.
Onder het mom van liefde.
Ja, onder het mom, maar ook uit verlangen naar liefde.
Ja.
Uit hoop op liefde.
Dat het van, liefde was.
Dat ik gewoon heel lang niet heb geweten wat liefde nou eigenlijk was. En bovendien was mijn kernovertuiging ook liefde is linkersoep.
Ja.
En,
gekend. Of,
ik heb het wel nodig.
Wat je aanschouwd had in het leven van je moeder. Ja.
En zij.
En wat zij jou vertelde.
Wat, ja, wat jou, mijn moeder geleerd heb wat liefde was. Ja. Mijn vader. En dat krijg je als kind. Dat stroomt allemaal in jou samen. Die basis, die kernovertuigingen. Die heel diep begraven zitten in.
Ja. Dus liefde is linkersoep. En toch de hele tijd er naar zoeken.
Ja.
Ja, fascinerend is dat, hè?
Nou ja, je gaat dood zonder liefde. Een mens kan niet leven zonder liefde. Dat klinkt heel cliché. Maar ik had een mooie metafoor daarover bedacht. Eigenlijk pas de afgelopen... Gisteren geloof ik dat. De metafoor van... Er is een supermarkt. Een vriendin van mij die had een poosje geleden was die in de supermarkt en die maakte daar iets heel naars mee. Er werd in Albert Heijn een man die draaide door. Die had een mes naast haar aan de kassa. Die begon heel hard te schreeuwen met dat mes om zich heen te zwaaien. En het was echt, het was bloed. Heel angstaanjagend in de supermarkt. En zij schrok daar heel erg van. En raakte in de freeze. Dat is dat je echt je verlamt.
Ja.
Nee, je kent het misschien wel. Je kunt gewoon echt niet meer bewegen. En het is één blank, je tuned uit. Dat is een van de uiterste overlevingsstrategieën. Als je niet meer kan rennen, als je helemaal niks anders meer kan. Je kan niet vechten natuurlijk. En daarna durfde zij die Albert Heijn niet meer in. Dat is een soort van een overlevingsreflex. Dus jouw lichaam zegt...
Ja, daar gaan we niet meer heen.
Daar gaan we niet meer heen. Ze nemen zelfs een straat om. Maar als je dan de metafoor doordenkt, die supermarkt... Je hebt eten nodig. En je kunt niet zonder eten. Natuurlijk kan je overal al verder, maar het is een metafoor. Hè?
Ja.
Dus wat er dan gebeurt op een gegeven moment... met heel veel moeite durf je die supermarkt misschien weer even in...
Ja.
En dan ruk je een pak melk en een mango
en je rent weer naar buiten.
Ja, je moet wel, want je verhongert anders. Ja. Anders. En een heleboel in die supermarkt, al die lekkere dingen die er zijn,
die laat je gewoon wat ze zijn,
want je durft dat. En eigenlijk, als je een mishandeld lichaam hebt, een misbruikt lichaam, die supermarkt staat dan... metafoor staat symbool voor je lichaam. Dus je gaat er wel even in, of voor liefde zou je kunnen zeggen. Je gaat er nog wel even in, maar je weet niet hoe snel, want het is eigenlijk...
Ja, want dat beschrijf je ook in je boek, of je betekent, je beeldt het uit, over hoe je inderdaad in relaties terecht kwam. Ja. En in het begin was het eventjes goed.
Ja.
En dan al ras begonnen alle hekken zich te sluiten bij je.
Alarmbellen gaan er weer, triggers van er gebeurt dan iets kleins, waardoor die amygdala in je hoofd meteen ding, 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 danger, danger, exit.
Ja.
Dus die supermarkt, je gaat er dan nog wel even in, maar je weet niet hoe snel je weer, er hoeft maar dit te gebeuren, je bent weer buiten.
Ja.
Terwijl als je door trauma heen werkt, wordt die supermarkt langzamerhand weer een veilige plek. Dan ontdek je, durf je er wat langer in te blijven, misschien aan de hand van een therapeut. En denk je, oh, daar is nog een gangpad. En oh, daar staan ook allemaal hele, wist ik helemaal niet.
Ja.
En dat is ook wat ik nu langzamerhand begin te ervaren, van dat ik die supermarkt en dat ik durf te gaan voelen. En dat ik dacht dat ik een lichaam had dat stuk was. Dat gewoon niet goed functioneerde. En nu denk ik van wow, het werkt aan. Het is allemaal, ik durf weer in die supermarkt rond te lopen zonder dat ik eigenlijk doodsbang ben.
Ja.
Diep van binnen. Diep van binnen, hè? Aan de bovenkant lijkt allemaal leuk en aardig, maar...
Fascinerend, hè? Hoe je daar toch een heel leven over kan doen om, om tot dat punt te komen. Dat is toch waanzinnig?
Dat is waanzinnig.
Ja.
Er is niemand toen die... Weet je, bij dat overleven hoort ook een soort van motto, ik doe het allemaal zelf. Ik heb niemand nodig. En in mijn jeugd...
Francine, toen je begon met die serie, hè, die Hoe Overleef Ik serie...
Mm-hmm.
Had je toen door hoe symbolisch die titel voor jouzelf is?
Nee, nauwelijks.
Dat is toch ook grappig, hè?
Ja, dat komt... Oh. Nou, daar heb ik ook wel een theorie over. En bij een heleboel kunstenaars... Nee, überhaupt, bij mensen komen dingen uit het onderbewuste. Ja. Dus het is er al wel en het
dat
toont
is wat
zich.
Het zo goed maakt ook.
Ja.
Ja.
Het toont, maar je kunt het zelf met je ratio nog niet duiden. En nee. dat komt pas langzamerhand dat je denkt... Oh, maar dat, want die serienaam, hoe overleef ik, dat heb ik helemaal niet bewust bedacht. Dat nee. kwam gewoon bij het allereerste boek.
Ja, en het klinkt ook heel luchtig eigenlijk.
Ja.
Hoe overleef ik de brugklas? Ja. Hoe overleef ja. ik mijn vervelende vriendje? Hoe ja. overleef ik whatever? Het is ja. natuurlijk ook gewoon een soort manier van zeggen.
Ja,
ja.
Maar dat is niet langzamer. Ik kwam pas, denk ik, na dit deel erachter dat ik begon te denken... Hé, maar dit gaat eigenlijk
over... Hoe overleef ik mezelf
ja,
die hier
dat, dit is een soort sleutelboek. Het centrale boek in de serie.
Ook niet voor niks dat natuurlijk dat hier hoe overleef ik mezelf ja. heet. Waarom is dat het centrale boek? Wat maakt dit centraal?
Goeie vraag. Dat de hoofdpersoon Rosa daarin... begint te reflecteren en begint wat ik toen al deed, maar absoluut nog niet wist hoe dat werkte. Dat bedenk ik eigenlijk nu pas. Rosa gaat in dat boek met zichzelf praten. Zij, en ik weet nog het moment dat ik achter me, want het is lang geleden, ik dacht, zou ik ook een mail naar mezelf kunnen sturen? Ja. Zou die aankomen?
Ja.
Dus zat ik achter de computer, typte ik mijn eigen adres in. Ik dacht, verdomd.
Ja, hij komt eraan.
Het klinkt nu heel idioot. Nu weten we dat allemaal. Ja. Maar dit is gewoon
wanneer
echt...
Wanneer heb je het geschreven?
2003 of zo?
Ja, denk ik inderdaad. 2002 is het uitgekomen, ja.
En dus wat zij doet is eigenlijk... Zij split zich al. En in dit boek... Kijk, die zie je hier op de voorkant staan. Ontstaat er is een deel van Rosa wat alles durft. Een grote bek heeft, wat haar paars verft. En er is ook een ander deel.
Ja.
Dus die differentiatie waar we het net over
hadden.
Toen wist ik nog niks van voice dialogue. Of van al die stromingen in de psychologie. Die uitgaat van, we zijn niet één. Maar we hebben een heleboel delen in onszelf. Die allemaal... Dus dat hele... Want dat andere, dat wilde deel was ook boos, was ook tegen de wereld. En dat had ook een beschermende functie voor de Rosa die heel verdrietig en eenzaam en bang was.
Ja.
Dus toen heb ik vanuit mijn onderbewust al iets gedaan wat in de jaren later, toen ik zeg maar al die boeken ging lezen en een opleiding, verschillende opleidingen heb gedaan daarin. Ik deed het dus eigenlijk vanzelf al.
Hier, die foto van je, die kind uit je graphic novel, die foto van jezelf in diapositief en dia negatief.
Ja. Het is heel gek, dus je over kunt dingen maken en doen terwijl je nog niet eens weet dat je het doet. Maar dat is dus het onbewuste wat...
Ja, maar in dit deel ging Rosa dus voor het eerst een dialoog met zichzelf en begon dus eigenlijk ook dat soort determineren van alle stemmen die je in jezelf hebt. En eigenlijk ook het uitsplitsen van jezelf in verschillende...
Ja, maar dat in nog in een hele simpele manier. Rosa deed het gewoon met zichzelf.
Is het voor jou een belangrijke serie geweest, los van dat je er je naam mee hebt gevestigd? Maar is het ook voor je eigen verwerking belangrijk geweest, die Hoe overleef ik serie?
Ja, dat denk ik wel. Want eigenlijk denk ik dat ik die boeken onbewust ook weer schreef voor mezelf. Dat ik... Die survival tips, weet je, ik heb het ook niet van tevoren bedacht. Het ontstond.
Ja.
Dat ik dacht, oh, misschien kunnen die kinderen elkaar helpen.
Ja, want van hun ouders hoeven ze toch niet te hebben.
Precies.
Ja.
En ik heb een jeugd gehad. Ik heb mezelf opgevoed. Ik was mijn eigen vader en moeder. En dan ook nog een keer de vader en moeder van mijn vader en moeder. Ja. Dus er was geen guidance. Er waren geen richtlijnen. Er waren...
Nee.
Heeft ook zijn voordelen, hoor. Want er heeft ook niemand mij ooit afgeremd.
Nee.
Het heeft, zeg maar...
En het maakt je hard en pittig.
Ja.
Ja.
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja.
Maar er heeft ook nooit iemand tegen mij gezegd, dat kan jij niet.
Nee.
Probeer dat nou maar niet van zien, want dat is... Dus dat is voor mij... En totaal geen gevoel voor hiërarchie.
Nee.
Of voor autoriteit.
Nee.
Nou, eerder dat ik moeite heb met autoriteit, maar... dus dat zijn... Ook weer onbewust boeken die ik schreef, eigenlijk voor dat deel in mijzelf.
Ja.
Om dat te helpen en te helen. Want ik ben ervan overtuigd dat Het lijkt wel of we allemaal volwassen zijn geworden. Maar in ons leven nog steeds die jongere delen, die getraumatiseerde delen. Die...
Ja, ook daarmee ga je in je graphic novel letterlijk in gesprek. Met je, jongen, met je jongeren zelf.
Ja, klopt. Ja. Met 12, 13 en 16.
Ja. Die zitten daar nog allemaal.
Ja.
Met hun eigen frustratie en woede en alleen, onbegrip.
Ja, opgesloten. Want dat is wel het kernwoord, dat alleen. Dat is ontzettend belangrijk. Alleen en veilig zijn twee hele belangrijke woorden in trauma. Dingen worden alleen... Een nare gebeurtenis kan ook gewoon een nare herinnering zijn. Maar wanneer... iets heel naars, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, alleen beleeft en er is geen veiligheid, dan wordt het ingekapseld, wordt het een soort bevroren.
Ja.
Komt schaamte er ook bij kijken, die poortwachter.
Ja.
En dan wordt het een soort van capsule in jezelf die een enorme invloed uitstraalt, want je overtuigingen veranderen daardoor. Dus het is niet het trauma zelf, maar de overtuigingen die je... daardoor ontwikkeld van, ik ben niks waard.
En tegelijkertijd wordt het een soort van onbereikbaar ook.
Ja,
ja.
Ja want ja, precies, want Hector, dat is de innerlijke waakhond, maar ook trouwens de waakhond in de buitenwereld, die zorgt dat je daar niet meer naartoe gaat. Want dat zijn dan dingen die zo moeilijk zijn om aan te denken. Dus schaamte komt daar kijken en zelfhaat, dus gezusters knaag en knak, zelfverwijt en zelfhaat, die zeggen, het was allemaal jouw eigen schuld. Je hebt niks gedaan, net zoals die freeze in de supermarkt. Je hebt niet die man zijn mes afgepakt of wat dan ook.
Ja.
Je bent wel lafaard.
Of je aanrander een klap in zijn gezicht gegeven en gezegd, hou er eens mee op.
Ja, een knietje. Maar wat daar dus tegen bij dat alleen hoort, is onveilig. Als je dus in je jeugd niemand hebt, ik heb het nu over ontwikkelingstrauma, bij wie je terecht kon, want bij heel veel... mensen het geval is, zeker wanneer... ik heb het nu even over seksueel misbruik.
Uh-huh.
Als je de cijfers ziet dat... 95% van de daders... wat eigenlijk bijna allemaal mannen zijn, ook 95%... het vindt binnen families plaats.
Ja.
Of binnen in ieder geval de nauwe...
hele, hele directe
dus
omgeving.
Het is, uit onderzoek komen... wat was het? Broers en stiefvaders daarna... vaders en ooms.
Ja.
En dan moet je zwijgen. Dan word je gedwongen, zoals mijn moeder ook, om je wordt ingekapseld. En je bent tegelijkertijd vogelvrij. Want als je ouders niet aanspreekbaar zijn, want dat geen thuisgeven, het niet herkennen en het niet erkennen, dan ben je die sjaak gewoon.
Maar Francine, hoe je dus werkt, of hoe, het mens, hoe de menselijke geest dus werkt. Want je hebt nu die graphic novel gemaakt, die heet Hoe overleven we? Nou goed, niet voor niks natuurlijk een referentie aan, aan je boekenserie, maar ook inderdaad aan, aan hoe jij en je moeder en de rest van de wereld proberen alles te overleven.
Mm-hmm.
Met iedereen zijn eigen methode, zijn eigen strategie. Daar ben je heel... diep ingegaan in dit boek, of het is een super persoonlijk, intiem en intens kijkje in je binnenwereld en in je geschiedenis en de manier waarop je dat hebt gedaan. En dan vind ik het toch fascinerend dat je daar dat je allemaal zeg een paar decennia geleden al begonnen bent met dit terrein te ontginnen, zonder dat je het zelf überhaupt precies doorhad met die kinderboekenserie, met diezelfde titel. Of tenminste met dezelfde opbouw of dezelfde thematiek in de titel. En dat je daar dus al voorzichtig dat bent gaan uitzoeken voor jezelf. Of eigenlijk de methodes waarop je dat waarop je jezelf kan helpen of waarop kinderen elkaar kunnen helpen, bent gaan ontginnen. En je hebt natuurlijk veel innerlijke... kritiek gehad op jezelf, waarschijnlijk op elk boek wat je hebt, wat je hebt gemaakt en alles wat je hebt afgeschreven. Tegelijkertijd zijn die boeken razend populair. En zijn er, ik weet niet hoeveel, maar honderdduizenden kinderen die ze lezen en gelezen hebben. Hoe is dat voor jou?
Nou, toen dissocieerde ik eigenlijk, splitste ik, had ik van de schrijfster Francine Ome en de persoon Francine Ome. Dus Het is heel, ik weet niet of je dat kunt begrijpen, maar dat je denkt, dat is dat deel.
Ja.
En ik zit hier gewoon lekker thuis mijn brood te bakken. En dat is iemand anders. Dus dat die succesvolle Francine speelde eigenlijk een soort rol.
Ja.
Van de.
Maar is dat ook omdat je je persoon dat succes niet wilde gunnen?
Ja, ja. Dat is absoluut zo.
Ja.
Dat.
Je moest niet denken dat dat succes iets met jou te maken had.
Precies. Ja, ja, je snapt hem. Dus ja. De kernovertuiging, die was niet, ik ben iets waard, ik doe iets goeds.
Nee.
Wel, ik probeer iets. Want dat wilde ik echt wel heel graag. Ik probeer die kinderen te geven wat ik zelf gemist heb. En doordat ik het gemist heb, wist ik ook. En door al die gesprekken, want ik heb natuurlijk heel veel kinderen ontmoet.
Ja, maar het is dan toch ook een soort sluiproute die je hebt gekozen. Ondanks dat je jezelf dat succes dus niet gunde. Dat je eigenlijk jezelf onbewust therapie al bent beginnen gaan geven.
Ja.
Met het schrijven van die boeken. Ja. En dat je daarmee natuurlijk al die kinderen ook onbewust die therapie hebt gegeven. Ja. Of daar in ieder geval een spoortje van hebt meegegeven. Ja.
En een spoor van zelfwaarde ook.
Dus, en een spoor van zelfwaarde. Dus eigenlijk ondanks wat jouw persoon jou toe aanspoorde, namelijk je stelt niks voor en je bent niks, heb je toch een sluiproute gevonden om toch iets heel constructiefs te doen.
Het lijkt me of dit een therapeutische sessie is, Gijs. Ja, het klopt. Een sluiproute. Ja, dat heb ik nog nooit zo bedacht. Maar dat is wel zo, ja. Het is een raar leven, is het, hè?
Heel raar.
Heel raar leven.
Ja. Ja, maar ja, dat geldt voor alle levens natuurlijk eigenlijk.
Maar dat je denkt, en zeker als je dus wat ouder wordt, terugkijkt, dat je denkt, what the fuck was dit allemaal?
Ja.
En hoe kan dit?
En ondanks dat succes iets oppervlakkigs is, en we natuurlijk allemaal niet te veel aan succes moeten hangen.
Nee, dat doe ik ook niet.
Nee, dat doe je ook niet, dat weet ik. Maar moet het toch ook een overwinning zijn geweest op jezelf, dat je dat zoveel kinderen hebt kunnen geven.
Ja, maar dat binnenkwam is misschien zo'n piepieklein stukje.
Ja. Nee, dat komt misschien wel überhaupt niet binnen.
Nee, maar misschien een heel klein druppeltje wat net genoeg was om dat begint nu pas langzamerhand tot me door te dringen.
Ja,
eigenlijk.
Maar het is ook een soort stil verzet. Dus zal maar zeggen, er is een hele boze leraar die heel streng is en van wie je niks mag. En je doet iets wat niet mag als kind. En de leraar weet het misschien niet eens en zal er nooit achter komen zelfs. En toch heb je het gedaan.
Ja. Ja, ik zie het meer als die leraar die of het is niet een leraar, het is een slaaf. Die zegt, je moet 10 halen. En eigenlijk is 10 echt nog helemaal niet genoeg.
Ja.
En die leraar zijn er natuurlijk en ouders zijn er ook. Dat wat een kind ook doet, het is gewoon niet goed genoeg.
Nee.
En dan blijf je hele leven, rups je nooit genoeg.
Ja.
Maar dat verpoppingsproces, wat ik ook in mijn vorige boek beschrijf in feite, gedurende de overgangsjaren, want de overgangsjaren zijn zeg maar 50 plus, 45 plus, dat langzamerhand geheeld is en maar nog steeds met verwondering en verbazing. Want ik ben dus nu met mijn verbouwing bezig.
Ja.
Ik had een bibliotheek met al die presentexemplaren. Ik krijg van elke druk, weet ik wat, 5 exemplaren. Man, een doos met boeken. En dat door mijn handen gaat. En dat ik nog steeds met verbazing, hè? Heb ik dit allemaal gemaakt?
Ja.
En een deel van mij weet dat natuurlijk heel goed.
Ja.
En ook hoe hard ik gewerkt heb. En hoe, dat realiseer ik me ook na elk boek wat ik af had, dat ik een ontzettende lichamelijke terugslag had.
Oh ja?
Ja. En ik denk dat meer schrijvers dat wel kennen, dat je gewoon in een soort zwart gat valt en dat je in feite door ontspanning ook al die lichamelijke klachten die je, doordat je in die overleefstand moet af, en dat je ziek wordt, of vooral mijn nek en mijn schouders, echt man, daarna lichamelijk gewoon wrak was eigenlijk. En nu, na dit boek, denk ik, hè? Ik heb geen setback, ik val niet in een zwart gat.
Met je kinderboek heb je dat altijd wel gehad.
Ja, dat ik nu pas als ik op terugkijk, zie ik dat patroon ook.
Ja.
Dat ik dus Het leek aan de oppervlakte, want ik maakte een boek per jaar en soms meerdere boeken per jaar. Ja. En op het laatst had ik ook nog een tijdschrift erbij en alles. Maar je staat in feite zo in de overleefstand. Ja. En het kost heel veel energie dat op het moment dat je ontspant, net zoals iemand die door de week heel hard werkt en dan het weekend stevast migraine krijgt.
Ja.
Dat komt omdat je ontspant.
Ja.
En dan kan datgene wat je opgespaard bent,
kan er dan uit.
Kan er dan uit.
Ja.
En ik heb geen, nog steeds denk ik, ik dacht van, goh, alles zit nog goed los. Mijn rug, mijn nek.
Ja, je bent bijna verbaasd.
Ik ben niet ziek. Wat?
Je bent verbaasd.
Ik ben hartstikke verbaasd, Gijs. Dat ik denk, wow, dus al dat gegraaf en gezoek en gedoe.
En geploeter.
En geploeter. Ja. En ook dit boek was echt, nou, het was zo'n moeilijk boek om te maken. En ik heb nog nooit zo lang over een boek gedaan. Want ik was dus in 2014 begonnen, maar ik heb er 3-4 jaar daadwerkelijk aan gewerkt met horten en stoten. Maar het levert dus absoluut wat op.
Ja.
En ik heb een nieuwe relatie en ik merk, ik ben niet bang meer. Ik saboteer volgens mij niet.
Volgens nog niet, even afkloppen.
Afkloppen, ja. En ik kan dingen voelen weer, die ik eerder niet kon durfde te voelen. Zeg maar als je die supermarkt bedoelt. Dus het loopt.
Ja, dat is toch een waanzinnige overwinning op het leven.
En het feit is bijvoorbeeld ook dat ik hier met Daan kan wonen en Sanne en kindjes zonder ruzie te krijgen, zonder dat er frictie komt.
Ja, want jij en je zoon wonen een prachtige plek in Noord-Holland aan elkaar grenzend, zou ik maar zeggen. Jullie huizen delen het huis. Ja.
En dat gaat gewoon echt wonderbaarlijk goed. En dit is fantastisch. En zeker ook om kleinkindjes die...
Is het eigenlijk voor jou ooit een kwestie geweest of je moeder wilde worden?
Nee, ik heb daar, dat is heel gek. Want ik heb ook een zuster die... Want ik kom uit een gezin voor 5. No way. Ik ga echt niet aan kinderen beginnen.
Nee,
dat een heleboel dingen in mijn leven... Ik ben niet iemand die dingen plant of bedenkt. Zoals vrouwen die dan al vanaf klein meisje gaat trouwen. En dat is een beeld waar ik naartoe werk, die mooiste dag. En ik ga kinderen krijgen, ik word moeder. Nee, bij mij dienen de dingen zich aan. En op een gegeven moment voelde ik van, ik wil een kind.
Ja.
En dat was ook een heel onlogisch moment, begin van mijn carrière. De vader van de kinderen is 20 jaar ouder dan ik. Maar daar dacht ik, dat kind...
Dat moet.
Ja, of dat wil. Ik wil. Dus...
Ja, dus daarvoor had je er eigenlijk nog nooit een gedachte over gehad, van wel of niet?
Maar ik dacht dus wel, en dat is dus die biologisch geprogrammeerde naïviteit, denk ik, van ik ga het wel helemaal anders doen. En toen ik ging scheiden, want ik dacht ook, ik ga nooit scheiden, zoals wat ik mee heb gemaakt.
Dat gaat me niet gebeuren.
En toen ik dus ontdekte van ik moet wel scheiden, want ik verdroog. Ik ga gewoon, als ik hierin blijf... Ook was het geen slechte relatie, maar ik kom echt dingen tekort.
Ja.
Toen dacht ik ook van, maar ik ga het wel goed doen. Ik ga niet dezelfde... En dat is wel beter gegaan.
Ja, je hebt er een goede scheiding van gemaakt.
Ik heb een goede... En Erik, de vader van mijn kinderen, is mijn beste vriend. Hij woont in de buurt. We werken in de zomer dagelijks samen in de tuin. Je hebt hem ook in de documentaire gezien. Hij is mijn familie.
Ja.
Dus daar heb... En dat ging ook niet van de een op de andere dag, hoor. Daar hebben we ook echt wel aangewerkt. Ja, dat heeft... En er zijn natuurlijk ook periodes geweest dat minder was, dat het moeilijker was. Maar uit per saldo heb ik dat deel wel echt anders. En dat is ook voor de kinderen dus een voorbeeld van...
Zo kan het ook.
Zo kan het ook. En soms moet je gewoon uit elkaar, omdat je dingen nodig hebt... die de ander op dat moment, omdat je ontwikkelingspad anders
En hoe
loopt.
Kan het dat iemand die zo perfectionistisch is... en zo altijd naar het ultieme wil streven, helemaal niet plant?
Dat weet ik niet. Zo
zit je in elkaar.
Dat is misschien een soort van neveneffect van mijn creatieve aard. Dat ik ook in de dingen die ik doe ook niks plan.
Ja, moet je impulsen volgen.
Ja, er dient zich iets aan, iets wat eigenlijk mij grijpt...
Ja.
En zo ook dit boek, Hoe overleven me. En ik heb het vaak vervloekt hoor, dat mij gegrepen had.
Ja?
Ja. Het is echt, hoe vaak ik niet op het punt heb gestaan, omdat het hele boek de sloot in te flikkeren en te stoppen. En dat ik soms maanden vast kwam te zitten. Maar ik snap nu in retrospectief ook waarom ik vast zat. Omdat ik gewoon bepaalde inzichten nog niet had gehad. Of dat het verhaal gewoon zei, oké, je moet eerst nog een aantal dingen meemaken of inzien voordat je aan mij verder mag gaan. En dat ging dan misschien een week of een dag goed. En dan was er weer zo'n... Of dat luik werd dichtgetrokken van... vergde heel veel geduld en vertrouwen. Ja. Dat ik eruit zou komen. Ja. Ik heb heel lang gedacht, ik kom er ook gewoon niet uit.
Ja.
Ik heb heel veel valse starts gemaakt.
Ja.
Echt wel.
Maar als je iets moet maken, dan kan het niet anders, hè? Ja, ik interviewde Alex van Warmerdam laatst. Dus hadden we het over het concept dat hij dan een idee had op een gegeven moment voor een film. En dat hij dan niet anders meer kon maken dan dat idee.
Nee, dus het grijpt jou. Ja. Het bezet jou.
Ja, en daar is dan eigenlijk geen ontkomen meer aan.
Nee, of je het nou leuk vindt of niet. Je bent eigenlijk een soort van in dienst van...
Van dat plan of dat boek of dat idee. Of
als je het in die subtaal, je wordt gekaapt bijna, bezet door dat. En dat is, soms misschien dat andere mensen het wel kunnen denken van nou...
Ik ga weer eens wat anders doen. Het wordt me een beetje te veel.
Ja. Ja, en het is te confronterend of te moeilijk of... En gewoon ook de structuur.
Maar jij denkt dat dit ook een overlevingsstrategie is, omdat je het nodig hebt gehad om dit te maken.
Dat had ik ook nog niet bedacht. Uiteindelijk wel, want als ik net vertel dat ik gewoon echt ook merk, het is niet alleen dat
je beter
denk,
bent geworden hierdoor.
Dat ik denk dat het anders is. Ja. Ik voel en ik ervaar.
Ja, en heb je dan ook nog een stem ergens in je die zegt, ik weet niet of die stem een naam heeft of dat het een van die personages is van, je denkt het maar. En,
tuurlijk is dat ook een soort van cynicus.
Precies.
Die zegt van,
geloof je het zelf.
Je denkt wel dat je maar...
Ja, wacht maar zo meteen.
Maar nu weet ik dat ik met dat stemmetje kan praten.
Ja.
En dat is dus ook wat ik in dat boek doe. Die kleine duiveltjes. Hè?
Ja.
Dat ik me ernaartoe kan keren. Dus niet dat ik het negeer of zeg, ga weg.
Ja, of denk dat het zo, dat het de waarheid is. Of dat
Precies,
je zelf bent.
Maar dat ik me ernaartoe kan richten en zeg, oké. Vertel maar eens, waar ben jij eigenlijk bang voor?
Ja.
Nou ja, dan zegt dat stemmetje, dat weer misgaat. En nu kan ik zeggen van, ik snap dat je daar bang voor bent. En het is terecht ook. Maar nu ben ik erbij. En we zijn niet meer die hulpeloze, weerloze kinderen die we vroeger waren.
Ja.
Maar nu, er is ook een volwassen Francine ontstaan.
Ja.
Die verstandig is.
Hey, en als je al die stemmen in je hoofd hebt naar wie je keert en met wie je praat. Hoe weet je nog wat je eigen stem is?
Oh, die voel ik heel goed. Okay. Die voel je juist des te beter.
Des te beter, ja precies.
Weet je, zodra er frictie is of spanning in je lijf, je voelt het ook aan je lichaam. Hè? Ik kan het steeds beter in mijn... Vroeger voelde ik mijn lichaam eigenlijk gewoon nauwelijks. Maar nu weet ik dat... die klem op je keel, pijn in mijn hart... hartstreek of de spanning in mijn handen of wat dan ook. Ik kan ze identificeren.
Ja.
En dat kon ik vroeger niet. En degene die ze identificeert, die naar ze kijkt, dat ben ik.
Ja, precies. Dus dat is juist, als je in gesprek gaat met die stemmen, weet je heel goed wat je eigen positie is.
Ja. Dus het is niet dat je... Hoe noem je dat, de gespliste persoonlijkheid of schizofreen bent of wat dan ook. Want dan heb je geen controle er meer over.
Nee.
Dan word je overgenomen. Dan zijn het echt kapingen.
Ja.
Maar het is juist het tegenovergestelde daarvan.
Ja.
Dat je weet gewoon, dit ben ik. En ik heb een heleboel delen die allemaal een functie hebben. En er zijn ook een heleboel delen die ik nog niet ken. Die ik heel graag wil kennis mee maken. En nu kan dat.
Ja.
Want nu is het veilig. Ik ben nu veilig voor mezelf.
En kan het dat je als je een punt bereikt hebt, dat je einde als creatief persoon bereikt hebt? Of is dat uitgesloten?
Nee, dat is dan hetzelfde als denk je dat je op een gegeven moment stopt met ademen, ja.
Ja.
Dan?
Er zullen altijd dingen uit je handen. Ik bedoel, niet alles hoeft verwerking te zijn. Of er is altijd genoeg om te verwerken, hoe goed het ook gaat.
Niet alles hoeft verwerken. Nou... Misschien gaan er dingen uit een andere bron getapt worden. Ik heb geen idee. Er blijft zeker van alles te verwerken. Ik bedoel, ik denk helemaal niet dat ik er nu ben. Nu hoop ik dat er een tijd van consolidatie komt en daarna zal er weer zich iets aandienen.
Ja.
Zo werkt het in het leven. En dan zie ik wel wat ik daar dan weer mee doe.
Ja.
Maar ook dat plan ik niet.
Nee.
Ik zie het wel.
Ja.
Maar die creativiteit, net zoals bij jou als interview, die nieuwsgierigheid, houdt jouw interesse, jouw nieuwsgierigheid, jouw behoefte tot leren waarschijnlijk
dat
ook.
Dat houdt niet zomaar op.
Dat ben jij toch gewoon.
Ja.
Je kunt niet vaak, denk je dat je op een gegeven moment klaar ermee bent?
Nee.
Nee, misschien. Nee, dat hoort gewoon bij jou.
Ja, ja, ja.
En dan klopt het ook, denk ik. Als je samenvalt met je vorm, doe je ook wat je bestemt.
Ja.
Je doet wat je moet doen en dan hou je er niet mee op.
Ja.
Maar als je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, zoals heel veel mensen, die denken, oh, het is voor maandag, shit. Ik moet weer aan het werk. Dan denk ik eigenlijk dat je iets doet waarin jouw volle potentieel niet benut wordt. Omdat er stemmen in jou zijn die dat saboteren. Die denken, ja, maar eigenlijk zou ik dat willen doen. Wil voetballer worden? Nee, dat kan je niet. Veel te slappe beentjes. Of je wordt toch geen... ik ken geen voetballers bij naam. Maar dus doe het maar niet.
Ja, maar goed, je moet natuurlijk ook wel begiftigd zijn met sommige dingen.
Ik denk dat iedereen, maar dat is misschien ook naïef, iedereen heeft gaven. En iedereen heeft opgaven.
Ja, maar ik kan wel heel, heel erg ambiëren om popzanger te worden. En toch denk ik niet dat ik daar succesvol in. Ik bedoel, ik zou misschien op leuk.
Nee, de vraag is dan, denk ik, Gijs, waarom wil jij popzang? Dat is de eerste vraag. Ik heb ook dit soort gesprekken met kinderen op school gehad. En dan vraag ik, waarom wil je dat worden? Nou, ik wil heel graag gezien worden. Ik wil heel graag dat mensen voor mij klappen.
Ja.
Ik wil heel graag dat mensen mij uitnodigen of... Dus de vraag is altijd wel daarachter waarom.
Ja.
En ik denk dat iedereen een natuurlijke inclinatie heeft. Dat vroeg ik ook in al die gesprekken met kinderen. Wat doe jij graag? Waarin vergeet jij de tijd? Waarin, weet je?
Ja.
Ik weet niet hoe dat bij jou zat toen je een klein kind. Maar ik zat vroeger alleen maar te tekenen. En alleen maar te lezen.
Ja.
En te schrijven.
Ja.
En dat doe ik nog steeds.
Ja.
Dus ik val samen met mijn natuurlijke vorm.
Ja.
Maar de natuurlijke vorm van kinderen wordt er heel vaak uitgeramd.
Ja.
Niet met opzet, maar door de overlevingsstrategie, de onbewuste overlevingsstrategieën van de ouders.
Ja. Ja, en daarin is jouw gebrek aan opvoeding dus misschien ook wel je redding geweest.
Dat denk ik.
Omdat er ook niks is uitgeramd.
Nee.
Er is van alles kapot gemaakt, maar er is ook een hoop niet uitgeramd.
Ja. Nou, niet kapot gemaakt, maar wel beschadigd geraakt.
Beschadigd
want
geraakt,
ik ben niet kapot. Maar
aangevallen of beschadigd.
Ja, geschonden. Of wat dan ook.
Ja.
Mijn vertrouwen is geschonden.
Ja,
en dat
de integriteit van je lichaam.
Dat heeft direct met vertrouwen te maken.
Ja.
Als iemand zegt dat liefde is
en
dat je denkt, oké, is nou, zal wel, maar...
Ja, want je schrijft bijvoorbeeld ook dat je heel veel spijbelde en dan ging je lopen en verhalen schrijven en weet ik veel wat.
Lezen. De bibliotheek leegtrekken.
Ja, maar je innerlijke perfectionist heeft dat dus ook niet, heeft je daarin ook niet weerhouden. Waarschijnlijk voelde je toch dat ook goed was.
Nou ja, ik heb ook een deel in mij, en dat is ook een belangrijk deel, dat heet Contramientje, dat is een meisje...
Dat die er vinger op steekt.
Zegt van, dat is dat anti-autoritair.
Ja.
Jullie zeggen dat ik naar school moet. Nou,
ja, het maakt zelf wel uit.
Ik maak zelf wel uit.
Ja.
En ik zorg er wel voor dat ik overga.
Ja.
Met een minimum aan inspanning.
Ja.
Wat ik ook gedaan heb.
Jouw gave als verhalenverteller is misschien ook wel een overlevingsstrategie. Hè? In die zin van dat je dus ook dat je van alles personages hebt gemaakt.
Ja.
Voor
mij werkt dat gewoon.
Ja.
Dat is ook, dat is mijn manier. Van.
Ja.
Het is zeker een overlevingsstrategie. En eentje die...
heel functioneel is geweest.
Ja, die heel functioneel is geweest.
Ja.
Die ervoor heeft gezorgd dat ik niet in de goot ben beland. Dat ik niet ten onder ben gegaan aan... overal waar je aan ten onder kunt gaan.
Nee.
Maar dat ik op die weg ook nog... andere kinderen heb kunnen helpen en mezelf heb kunnen helpen.
Ja.
Dus het was uiteindelijk een hele constructieve.
Ja. Hey, en als dit boek nou hier zo ligt, hè, kijk je er met liefde naar? Of vind je het ook een beetje, vind je het ook iets angstaanjagends hebben? Of is het rustgevend dat hele verhaal en die hele geschiedenis zo nu in pagina's gedrukt hier ligt?
Het voelt, het voelt als een opluchting. En als ik naar de omslag kijk, dan voel ik zachtheid naar die foto.
Kan je hem beschrijven, die foto?
Nou, ik heb een foto van uit... er zijn niet veel foto's van... Dit is trouwens een foto die mijn opa heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Het is mijn moeder. En wat zal ze zijn? Hoe oud ik was, denk ik. Dat ben ik hier, 3?
3, 4 jaar.
Dus
ja,
mijn moeder was maar 30 daar of zo. En ik zit bij haar op schoot met mijn rug tegen haar aan. En ik ben in mezelf gekeerd.
Ja.
Ik zuig op mijn duim. Ik denk dat ik moe ben. Maar in ieder geval... En zij kijkt liefdevol naar mij.
Ja, ze heeft de neus een beetje in je nek zo.
Ja. En ik heb die foto ingekleurd. En, maar op de cover staat... Want dat patroonpapier gebruik ik als leitmotief een beetje in het boek. En het radeermesje waarmee je patronen overdrukt. Dus het loopt wel een stippellijntje om mij heen.
Ja.
Dat is dat radeermesje. En nu... Dat heb ik ook nog niet bedacht. Maar nu zou ik dat lijntje ook weg kunnen laten. Ja. Nu voel ik wel die verbinding. Maar nogmaals,
want nu is het postuum. Alsof je losgeknipt bent. Of losgeknipt
dat was ik ook. Ik was als kind, denk ik... Ik wilde mijn moeder nooit. Als kind al niet, eigenlijk. Maar hier zit ik wel bij haar op schoot. Dus het is een... ik ben niet bang voor het boek. Want natuurlijk krijg ik ook mensen die zeggen... Jezus, Francine, je geeft jezelf wel heel erg bloot. Het is, laat wel heel... Daar begon jij het gesprek. Ja. Persoonlijker kun je bijna niet gaan. Maar ik denk dus door er al die jaren mee bezig te zijn... en al die uithoeken gezien te hebben... en die angst en die twijfel... heb ik er doorheen gewerkt. Bijvoorbeeld ook die sequentie met... wat met mijn moeder in de biechtstoel met die pastoor is gebeurd. Dat heb ik echt... kokhalzend en ik moest naar buiten om dat ik echt groen en geel en bijna van mijn sokken ging van door die energie die door mij stroomde dat ik ook dacht, wat teken ik nu?
Ja.
Maar dat niet gepland getekend. Die tekeningen kwamen.
Mm-hmm.
In 2 uur heb ik dat achter elkaar en 2 uur daarvoor wist ik niet dat ik dat ging tekenen.
Nee.
Dus dat komt uit je onbewuste of door inpluggen, want daar geloof ik ook dat je in een soort energie kunt inpluggen. Dat schrijvers en kunstenaars dat ook doen. En dat bijna moet, voelt het nu nog als ik daaraan terugdenk. Die misselijkheid die omhoog komt. Maar ik ben er naartoe gegaan.
Ja.
Ik ben er niet van weggelopen. Ik ben er doorheen gegaan. En dan is het ook een soort van golf die over je heen spoelt. En ook zich weer terugtrekt. En dan is het schoongemaakt.
En helend heeft
en
het
helend. En zo is het door dit hele boek doorgegaan.
Ja.
Dus, en daarom... Ja, nogmaals sta ik ook verbaasd, denk ik. Hoe kan ik hier zo rustig over zijn? Maar... Ja. En natuurlijk zijn er ook nog wel stemmetjes dat ik denk... Oh, gaan mensen dit wel begrijpen? Is mijn fantasiewereld niet veel te weird? Want ik heb natuurlijk best wel een weirde fantasiewereld. Dat er een mol in je woont en een kip en een innerlijke directrice met de haar op haar benen en een knot.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje weird allemaal. Maar dan denk ik van, nou ja, dit is gewoon mijn manier.
Ja, dit is het nou helemaal.
En dit is wat ik te delen heb.
Ja.
Ik kan het niet. Ik heb dit boek ook geprobeerd om te schrijven. Om gewoon een roman ervan te maken.
Lukte niet.
1 lange brief aan mijn moeder. Of niet die valse starten. Waar het lukte niet. Nee, dit was de enige manier. Worden. Door beelden.
Ja.
Door het in beeld te brengen. Weet je, als je zo'n scène als die sequentie met nogmaals in die biechtstoel. Hoe moet je dat schrijven?
Ja, en los daarvan zit jouw hele, wat ik al zei, de stijl is ook heel erg persoonlijk. Dus het is je hele wezen zit denk ik ook gewoon in de manier waarop je tekent.
Ja,
ja.
Ik kan ook niet anders tekenen dan dit.
Nee, dat snap ik. Maar goed, ook daarin is het dus dan heel niks verhullend.
Nee, het is een beetje raar, het is een beetje gek. Maar uiteindelijk, en dat merkte ik ook met dat vorige boek, dat mensen... Dat het wel resoneert.
Ja.
Ik heb eigenlijk alleen maar van mensen gehoord na Ome stroomt over. Oh, maar ik heb ook een tang in me. Ze ziet er anders uit.
Ja.
Het is een soort van symbolische wereld, is het bijna. Het zijn
het is wat
droombeelden zijn.
Het leven.
Ja.
Je moet er wat mee.
Je moet er wat mee. Ja. Je moet er wat van bakken. En ja, en op dat zich... gaat niet zo 1, 2, 3 ook. En
nee.
Geduld
en makkelijk is het ook niet.
Makkelijk is het. En nee. Saai is het nooit. Tenzij je dingen niet aangaat. Dan wordt het saai. Een hele goede vriendin van mij zei... Van zien, saai bestaat niet. Het betekent dat je niet verbonden ermee bent. Dat het afgescheiden is.
Ja.
Als je zegt, mijn werk is saai, ben je in feite niet verbonden met je werk.
Nee.
Of een gesprek is saai.
Ja,
gesprek
kan ook... ben je niet verbonden met het gesprek.
Ja, weet je, ja. Dat ken je waarschijnlijk wel op je feestje. Ben ik ook wel naar huis.
Zeker.
Je wordt zo moe hiervan, maar dan ben je eigenlijk niet verbonden met de ander.
Ja, maar soms heb je ook gewoon de energie niet om de hele tijd verbonden te zijn.
Nee, en dan moet je dat misschien wel van jezelf. Zucht.
Ja.
Dat was een diepe zucht van Gijs Groenteman.
Ja, soms geen energie hebt. Ja, ik heb dat zelfbestraffende niet zo erg. Dus dat is, dat is wel prettig.
Dat is heel fijn.
Ja.
Dat jij... En dan ben ik eens meteen dus denk ik van... Hoe is dat met jouw moeder geweest? En jouw vader, hadden die dat dan ook niet? Want dat kan natuurlijk, hè. Dat is dan heel interessant om terug te kijken. Van, maar hoe zit dat dan?
Ja.
Ik ga niet op doorvragen.
Ja, ik denk als we daar maar aan beginnen, zijn we weer anderhalf uur verder.
Ja, maar dat vind ik dus heel boeiend. Van hoe komt het dat jij niet een equivalent van tang in je hebt zitten? Of misschien maar een heel kleintje.
Ja. Dus nou dat daar geen iedereen zelfsabotage heeft natuurlijk wel een equivalentje ervan. Maar het gaat erom hoe dominant het is.
Maar het is niet primair.
Nee.
En het saboteert je dus niet.
Nee. Maar ja, het maakt je dus ook, het maakt je ook luier.
Denk je? Is dat een angst van jou? Dat je...
Nou, het is geen angst van mij, maar het is gewoon iets wat ik constateer. Dat waar we het in het begin over hadden. Het heeft jou natuurlijk ook altijd voortgedreven.
Mm-hmm.
Bij mijn eigen vrouw noem ik het de albino monnik in haar. Uit, hoe heet dat boek ook alweer? De Da Vinci Code. Mm-hmm. Heb je toch zo'n soort monnik? Mm-hmm. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt.
Ja, lang geleden.
Ja, een heel slecht boek.
Ja, daarom ben ik het ook weer vergeten. Ja,
Er zit een albino monnik in die zichzelf de hele dag met een gezel aan het slaan is. In een soort cel.
Ja.
Maar die albino monnik heb ik dus niet in me.
Nee.
Maar mijn vrouw wel.
Ja,
en dan zie ik
zij kent hem wel.
Dus zij kent hem wel. Dus, maar dat drijf je ook altijd weer voort. Ik bedoel, dan moet je ook de hele tijd van jezelf.
Dingen.
En dan ga je wel.
Maar in een relatie kan ik me voorstellen dat het fijn is als de een dat veel minder heeft. En als bij de ander, dan kun je ook van elkaar leren.
Zeker.
Dus ik denk dat het dan niet voor niks is dat jullie samen zijn. Want jij kan iets van haar strijdlust en vechtlust en van de albino monnik leren. Ja. En zij kan iets van misschien de
van mijn
luilak
leren.
Ja, of de zen-boeddhist.
Ja.
Die gewoon meer zegt van...
Ach ja. Zo is het toch ook goed.
Ja, dus dan zijn jullie echt...
Zes min is ook prima.
Ja.
Zo zit ik heel erg in elkaar.
Ja.
Ja.
Maar intussen maak jij ook prachtig werk, hoor. Sorry, het is geen zes min werk wat
ik zei
jij
dit
doet.
Ik zei dit tegen Peter R. de Vries toen ik hem interviewde. Want die zei ook van, ik wil altijd een 9 of 10. Toen zei ik van, ik vind zelf een 6 min ook altijd heel fijn.
Nee, maar jouw 6 min
toen
is...
Zei die, en toen zei hij, en daarom maak jij podcast en sta ik in de vuurlinie.
Ja. Nee, maar je maakt wel goede podcast en je stelt vragen die ertoe doen. En je had ook iets anders kunnen doen. Hè? Dus...
We ploeteren voort van zien.
Mm-hmm.
Dankjewel.
Graag gedaan,
dat je me hier wilde ontvangen.
Het was me een genoeg.
Ja,
ik heb vragen gekregen waarover ik na kan denken. En dat stel ik zeer op prijs.
Heel goed. Nou, heb je lekker wat te doen vandaag.
Ja, alsof ik al niks anders.
Precies.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel, Gijs.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Francine Omen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren via alle podcast-apps op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.